de trouw van God. Is hier iemand die dankbaar is en blij is? Ja, er zijn al twee mensen dankbaar. Oh, nog meer? Oh, dat is mooi. Mijn zin was nog niet af, maar dat vind ik al super. Maar is er iemand die, die blij en dankbaar is en vreugdevol is voor de trouw van de Heere God in de afgelopen 25 jaar? Zijn die mensen hier? Ja? Ja, mooi. Ja, super. Kijk, daar dacht ik aan. Hè. Gisteren, toen won Barcelona de Champions League. En als je dan kijkt naar de fans, hoe die helemaal gek worden, dan denk je, ja, maar wij hebben toch meer reden tot gejuich en gejubel en applaus dan zo'n beker. Het is leuk hoor, Champions League winnen, maar 25 jaar trouw van de Heer. Dus ik dacht, ja, we zijn dan wel in Groningen, we zijn dan wel in Noordelingen, maar kunnen we dat moment arresteren? Ik wil gewoon blije mensen niet de gelegenheid ontnemen om zich eens een keer flink te laten horen, ja? Zullen we dat gewoon een keer doen? Zijn wij dankbaar en vreugdevol voor 25 jaar trouw van de Heer in de VBG? Amen! Amen! Yes! Amen! Yes! Amen! Zo is het. De trouw van de Heer. De trouw van de Heer. De trouw van de Heere God. 25 jaar VBG. Man, dit had ik dan ook weer niet verwacht. Ik denk, die vergelijking met Barcelona, dat moet vast lukken. Maar dit was heel bijzonder. 25 jaar, zo is het. De trouw van de Heer. Het was 6 mei 1990, om precies te zijn, dat, zoals dat heet, de VBG een zelfstandige gemeente werd. En als we dan even teruggaan naar 1990, dat was een jaar waarin er echt van alles en nog wat aan de hand was en gebeurde in de wereld. Het jaar 1990, dat was het jaar van de hereniging van de beide Duitslanden. Nee, de val van de muur was in 1989, maar de hereniging van beide Duitslanden was 1990. Ja, maar ook de vrijlating van Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap. Maar ook de inval van Kuwait door Irak. Amerika die troepen stuurde naar Saoedi-Arabië. Nederland die marineschepen stuurde naar de Golf. En het was sportief, 1990 was sportief gezien een dramatisch jaar. We hebben Roelof Alkema in ons midden, dat is een wandelende encyclopedie. En die wees mij de feintjes op dat 1990 het jaar was van de Rijkaard-shampoo. Weet iemand dat nog? Dramatisch verlopen WK. Maar ook de laatste gele trui voor Nederland in de Tour. Dat was een dramatisch jaar. Maar 1990 was ook het jaar van de krakersrellen in Groningen, in de binnenstad. Is iemand daarbij? Oh, was je erbij? Betty, was je erbij? Goed, dat hebben we niet gearresteerd, nee. Oké. Nee. 150 krakers hadden zich verschanst in de binnenstad, in het Wolters-Noordhof-complex. En 400 man, ME en politie, inclusief panzervoertuigen, die waren ervoor nodig om die 150 krakers daar te verjagen. En na 2 vernielde cafés en een vernield advocatenkantoor, ter waarde van 1 miljoen gulden, is dat toen gelukt. Was iemand daarbij? Ook niet als kraker, ook niet als ME. Zo is het. Dat gebeurde allemaal in 1990. 1990, dat was ook het jaar dat ik naar groep 8 ging. Ja, dus zo oud is de gemeente al, of zo jong is de gemeente nog. Het is een bijzonder jaar geweest. En wat ik zo mooi vind, als je gewoon even teruggaat naar 1990, met al die grote dingen die er in de wereld gebeurden, die er in mijn leven gebeurden, dan was 1990 ook het jaar dat de Heere God iets nieuws begon te doen in deze stad. En nee, het haalde niet het wereldnieuws. He, dat een klein gezelschap samenkwam in de Emmauskerk, in de Klink, in de naam van Jezus. Het haalde niet het wereldnieuws. En nee, het trok niet de aandacht van de NOS. Maar het had wel Gods volledige aandacht. Het had Gods liefde, het had Gods zorg. En de Heere God die koesterde dat kleine gezelschap, want hij had een plan. Hij had een plan. En hij voedde het, hij inspireerde het, hij beschermde het, hij bracht het verder, door de jaren heen, over het wonder van zijn trouw. En daarom staan we stil vandaag, bij wat hij heeft gegeven, bij de grootheid van zijn genade. Want wat hij toen begon te doen, dat is uitgegroeid tot wat het nu is. En het is geen eindpunt. Nee, want de Heere God die staat boven tijd en ruimte. En hij is bezig om ons mee te nemen. Nog veel meer naar nog veel meer wat hij voor ons heeft. En dat vind ik het wonder van Gods trouw. Dat toen ik naar groep 8 ging. Oh, toen dacht de Heer, moet ik Groningen iets moois gaan doen. En al die levens, ergens zijn ze dan verweven en samengekomen. In dat machtige werk van de Heer. En in hoe wij hier zitten als gemeente. En ik wil stilstaan bij dat wonder van Gods trouw. In de Heer Jezus die zijn kerk en zijn gemeente bouwt vanuit Matteüs 16. En ik wil dat graag met jullie lezen. Matteüs 16. En dan vanaf vers 13. En daar even op inzoomen. De aankondiging van de geboorte van de kerk. Jezus die zegt, ja maar ik zal mijn gemeente bouwen. En dat dan verbinden aan 25 jaar gemeente zijn. Daarboven staat, wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Het wonder van Gods trouw. Jezus die zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En het wonderlijke van dit stukje is dat die eerste zin al meteen de toon zet. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam. Dat schetst meteen al de context en de atmosfeer waarbinnen het gesprek van Jezus met zijn leerlingen zal plaatsvinden. En het geeft ook meteen een dieptelading aan alles wat komen gaat. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam. Het was dus niet op de oever, die bekende oever bij dat meer van Galilea. En ook niet in een Joods-orthodox dorpje. En zelfs niet in Jeruzalem als het centrum van het religieuze leven van het volk. Nee, het was daar, in dat gebied van Caesarea Philippi, dat Jezus de belangrijkste vraag stelde van alle vragen. En dat hij de geboorte van de kerk aankondigt. Precies daar. En het was niet zomaar. Oh nee, dat was niet zomaar. En om iets te voelen van en te begrijpen van waarom dat dan daar was, waarom Jezus daarvoor koos, wil ik een paar dingen delen over Caesarea Philippi in dat gebied. Je moet weten, dat was een Romeins stadje, Caesarea Philippi. En het lag 45 kilometer boven de noordelijke grens van het meer van Galilea. En het was gebouwd in een dal aan de voet van een berg met hellingen en rotsen rondom. Het stadje was ontstaan rondom de aanbidding van de afgod Baal en had zich ontwikkeld als een religieus centrum. En in de dagen van de Heer Jezus kwamen de mensen van heinde en verre om allerlei afgoden te aanbidden in de stad en in de rotsen rondom. En in een van die rotsen dan aanbaden ze dan de afgod Pan. En er was ook zo'n enorme rots waar dan een van de bronnen van de Jordaan uit ontsprong. Maar daarvan dachten de Grieken en later ook de Romeinen, deze grot, dat is de toegangspoort tot de hel. En naast ja, die enorme grot, daar stond dan een nis en daar stond dan een beeld van die afgod Pan. Half mens, half god. Maar niet alleen Pan werd aanbeden, er werden ook allerlei andere afgoden aanbeden, zoals Zeus en Hermes en Apollos. En ja, het stadje had zich ontwikkeld als een plek vol van afgoderij. En als offerrituelen, dan werden er seksfeesten georganiseerd met prostituees. Mensen kwamen overal vandaan om te offeren aan die goden, om de orakels en de priesters om raad te vragen. En ze kwamen ook met hun zieken in de hoop, ja, genezing te kunnen vinden daar. En je zou de reputatie van dat gebied en van die stad kunnen vergelijken met de Rossenbuurt van Amsterdam. En dan lag het ook nog aan de voet van de Hermon. Een gebergte waarvan men zei dat is de zetel van de macht van het kwaad. Dat is de plek waar de afgoden en de goden wonen. En is het precies die plek dat Jezus zegt, daar wil ik heen gaan met mijn discipelen. Naar die plek van duisternis, van afgoderij en extreme zonde. Daar wil ik naartoe gaan met ze. En die discipelen, ja, die hebben zich niet op hun gemak gevoeld, want ze waren er nog nooit geweest. Dat was een plek, daar ging je alleen heen als heiden en niet als Jood. En ik kan me voorstellen dat er van alles door hen heen is gegaan. Wat hebben wij hier te zoeken op deze plek? Mogen wij hier wel zijn? En Heer Jezus, wat bent u eigenlijk van plan? Waarom neemt u ons hiermee naartoe? Ze zullen misschien wel in de war zijn geweest. Maar het is precies daar op die plek met al die gedachten die dan door hen heen zijn gegaan, dat Jezus dan daar die vraag stelt. Wie ben ik volgens jullie? Die belangrijkste vraag van alle vragen. Die vraag van Jezus, wie ben ik volgens jullie? En dan klinkt daar, te midden van al die heidense tempels, te midden van al die duisternis en al die symbolen van het kwaad, dan klinkt daar de allereerste, echte geloofsbelijdenis van de gemeente. De eerste echte geloofsbelijdenis van de kerk. Dan klinkt daar dat antwoord van Petrus. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Oh, Jezus, u bent de Messias, de Zoon. Oh, en eindelijk hadden de discipelen erdoor de werkelijke identiteit van de Heer Jezus. En de populaire opinie die zei, ja maar de Heer Jezus, hij was een profeet. Een hele bijzondere profeet, maar het was een profeet. En ze zagen hem niet als de van God gezonde Messias. De gezalfde die komen zou om de mensheid te verzoenen met de Vader. Die het leven zou leven en zou geven ook in al zijn volheid naar Gods bedoeling. Nee, de populaire opinie zei, Jezus is een profeet, maar niet de Messias. En nu waren daar de discipelen bij monden van Petrus. En die zeggen, ja maar Jezus, wij hebben u leren kennen als de Messias. Als de Zoon. Oh, en de Heer Jezus, die was dankbaar. Hij was ongelooflijk blij met dat antwoord. Je proeft dat in alles. En hij zegt, en ik zeg je, jij bent Petrus de rots, waarop ik mijn gemeente zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Wat een zin. Jezus bouwt zijn gemeente. Het is mijn gemeente. Ik zal mijn gemeente bouwen op de rots. En nu zijn daar door de eeuwen heen talloze boekenplanken volgeschreven over dat zinnetje. Wat is nou de rots? Wat bedoelt Jezus nou met de rots? Bouwt hij nou de gemeente op de persoon van Petrus? Of bouwt hij de gemeente nu op de woorden, op de belijdenis van Petrus? Waarop heeft de Heer Jezus nu de gemeente gebouwd de afgelopen 25 jaar? En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik van eigenlijk, het hangt, ja, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik geloof dat de Heer Jezus allereerst de gemeente bouwt op die woorden, op de belijdenis van Petrus. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Maar dat daar waar mensen Jezus erkennen als hun Messias, als de Zoon van de levende God, dan zegt Jezus, ja maar met deze mensen, met hen die mijn naam kostbaar achten, ga ik mijn gemeente bouwen. Het een, bouwen op de belijdenis, vloeit voort uit het ander. Dat Jezus zegt, ja maar met de mensen die mij zo hebben leren kennen, bouw ik mijn gemeente. Ik wil op beide aspecten inzoomen. Want als je dan nadenkt, vandaag over 25 jaar VBG. Over de Heer Jezus die zegt, jullie zijn mijn gemeente. Jullie zijn onderdeel van mijn gemeente. Ik heb jullie gebouwd. Waarop heeft hij dan de gemeente gebouwd? Nou, op de woorden van Petrus. Op de belijdenis van Petrus. Op de belijdenis van Jezus als de naam boven alle naam. Zonder Jezus geen kerk. Zonder Jezus schrompelt alles weg. Nee, de belijdenis van de Heer Jezus. U bent een naam boven alle naam. En er is geen naam gegeven onder de hemel dan door wie wij behouden kunnen worden. Dan de naam van Jezus. Geen andere naam. Die belijdenis. Oh, daarop bouwt Jezus zijn kerk. En weet je wat ik zo kostbaar vind eraan? Dat is dat de Heer Jezus zijn gemeente heeft gebouwd op een geheim. Gewoon op geheim. Dat is het mysterie. Er zit in die zin niks van ons bij. Het is van de Heer. Want als Petrus heeft gezegd, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dan zegt Jezus, gelukkig ben je, Simon Barjona. Want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Het is niet door je oudste, of door je voorganger, of door je kringleider, of door je taakgroepleider, of door een cursus, of door toerusting, of door een podium, of door wie of wat ook maar dan ook, waardoor je iets van Jezus hebt ervaren de afgelopen 25 jaar. Waardoor je meer van de Heer Jezus bent gaan houden de afgelopen 25 jaar. Het is de openbaring geweest van de Vader in de hemel. De Heer Jezus heeft de ogen van jouw hart willen openmaken voor wie Jezus werkelijk is. En dat is zijn werk. En dat is het geheim. We zijn gebouwd op geheim. Als de Heer Jezus niet zichtbaar zou worden omdat de Vader hem zou laten zien door de Geest, dan zouden wij ook door de Heer Jezus niet weer teruggebracht kunnen worden naar de Vader. Dan zou bij wijze van spreken de zon ondergaan en kwijnen wij weg. Mag ik het eens vragen? Wie van jullie heeft in de gemeente iets ervaren van God? Iets gezien van Jezus? Wie van jullie heeft iets gezien van Jezus? Dat is het werk van de Vader. Daar zit niets van ons bij. Dat is het werk van Jezus. En daar waar wij belijden die kostbare naam van Jezus. Oh, daar verbindt Jezus zich aan. En daarop bouwt Hij zijn gemeente. En ken je de verhalen in je omgeving? En ook uit je eigen leven. Gewoon die verhalen van dat je geraakt bent. Of dat je ziet dat mensen om je heen geraakt worden. Dat God met hen aan het werk is. Dat vind ik altijd zo kostbaar als we het samen mogen meemaken. Bijvoorbeeld bij het kruis. Als we met elkaar bidden. Of als we avondmaal vieren. Om daar te zien, ja maar de Heer Jezus doet zijn werk onder ons. En Hij laat zichzelf zien. En Hij is het die je doet. Ik moest nog denken aan een Irakese broeder uit ons midden die me vertelde dat hij een keer wanhopig aan het Hoornse Plas liep. Gewoon in het duister van de nacht en hij schreeuwde het uit. Compleet vastgelopen, dat hele leven stuk. En hij zei, en toen verscheen er een man in het wit aan mij. En ik voelde een enorme vrede over mij komen. En ik weet, het was een ontmoeting met Jezus. En ik heb de weg gevonden naar de gemeente. En ik heb me hier laten dopen en ik heb hier een plek in de gemeente. Dat is het werk van Jezus. Maar ook een gebroken vrouw uit de stad. Iemand die stuurde mij een berichtje. Ik had iemand meegenomen, een gast, een prostituee uit de stad. Ze kwam hier in de gemeente. En de aanwezigheid van de Heere God die viel over haar heen. En ze werd warm van binnen. En ze heeft de hele dienst gehuild. En ze was diep geraakt. En ze zijn er zoveel verhalen. Ook bij doopdiensten, getuigenissen, zoveel verhalen. Van we zeggen, Heer Jezus, u bent aan het werk. Het is van u. O, de trouw van God. Het wonder van God. Hij bouwt zijn kerk. De openbaring van de Vader. En daar waar wij proclameren, maar Heer Jezus, u bent de naam boven alle naam. En dan die andere kant. Dat Jezus ook zijn kerk bouwt met diegenen die zijn naam zo belijden. Dat treft me dan ook als je kijkt naar Petrus en de discipelen. Als je ziet hoe ze vliegen. Gewoon de wereld door in het Bijbelboek Handelingen. Zoveel geloof. Zoveel volharding. Zoveel onbaatzuchtigheid. Zoveel dienstbaarheid. Zoveel vreugde. Zoveel trouw. Dat is allemaal door die Heilige Geest waarmee dan ze bekleed zijn. En ook omdat ze hebben gezegd, ja maar vanuit die ontvangen openbaring. Heere God, bouw uw gemeente ook met mij. Ik ben beschikbaar. Ik ben bereid. Met zingen en zuchten. Met wandelen en struikelen. Maar ik ben bereid. Ik zal mijn gebeden aanheffen. Oh, en dan bouwt u maar mijn kerk op zweet, op tranen, op mijn vreugde. Maar bouw uw kerk ook met mij. En toen ik daarover nadacht. Nou, dat vond ik ook bijzonder. De afgelopen 25 jaar. Wie van jullie zegt, ik heb wel een keer gebeden voor de gemeente. Ik heb iemand bemoedigd. Ik heb hier een taak opgepakt in de gemeente. Ik ben daarin ook een van de steentjes waaruit deze gemeente is opgebouwd. Het zijn de mensen die zeggen, ja, ik draag mijn steentje bij. Ik heb gebeden, ik heb bemoedigd, ik heb dingen gedaan, ik ben beschikbaar. We zijn samen gemeente. En de Heer Jezus zegt, ja, ik bouw mijn kerk met de mensen die mijn naam belijden. En dat is een cadeau van de Vader. En onderweg naar deze zondag, toen leek het mij ontzettend mooi om een kopje koffie te gaan drinken met Ide Kiewit. Want ik zei dat de gemeente zelfstandig is geworden in 1990. Maar 2 jaar eerder, in 1988, toen waren er 6 mensen die initiatief genomen hebben om avonddiensten te beleggen in deze stad. En ze dachten, laten we eerst maar avonddiensten doen, want dan kunnen we kijken of er belangstelling is. Nou, die bleek er te zijn. Maar er waren dus 6 mensen. En Ide en Annelies, en ook Lydia is ook nog deel van onze gemeente, die waren daarbij. Dus die dachten, het lijkt me zo mooi, richting zondag, om daar een kopje koffie te drinken en iets meer te horen uit de eerste hand. Hoe is dat nou gegaan? Dus ik moest helemaal naar Garmerwolde. Ja, daar kom je nog eens ergens. Wie komt er hier uit Garmerwolde? Ja, goed man. Eén iemand gewoon. Er wonen 20 mensen, of niet? Ja, ik weet het niet. Maar, nee, mooi dorp. Maar het was mooi weer, schitterend. Dus ik rijd naar Garmerwolde en ik ontmoet daar Ide Kiewit. Hij was blij om mij te zien, ik was blij om hem te zien. En we zaten daar en hij stak eigenlijk meteen van wal. Meteen eigenlijk die tranen van ontroering. Van ja, dat hele kleine gezelschap die samenkwam in de naam van de Heer Jezus. Zo klein, zo pril. En met zoveel verlangens. Maar ook met worstelingen. En dat God het zo verder heeft geleid. Tot waar het nu is. En dat is bijzonder. Dat vind ik kostbaar. En het ontroerde mij. Ik ben nu 36. Hij was toen 35. Het is toch bijzonder dat God de kerk bouwt door de generaties heen. Ik zat in groep 8. En God die maakte een mooi begin. Dat vind ik een heel wonderlijk idee. En eergisteren, toen kwam ik Jan Brouwer nog tegen hier op kantoor. En vanaf 1989 ook erbij. Jan en Treini. En ja, ook zo'n zin in zondag. Dat is kostbaar. En ik zie hier ook Jan en Betty vooraan zitten. Ook van die trouwe mensen. Die er altijd zijn en meegebouwd hebben door de jaren heen. God bouwt zijn kerk op geloof en volharding en trouw. Wim en Kobi. Ik zou zoveel namen kunnen noemen. Zoveel namen kunnen noemen. Ik moest ook denken aan, als je dan weer een doopdienst hebt, dan komen die dopelingen gewoon drijfnat uit dat doopbad. En die stappen hier dan zo dat trapje af. En dan ligt Robert Strating of Alfred Zuidhoff ligt altijd op hun knieën met die handdoeken. Dat is allemaal kleddernat. En maar boenen, hè. En maar lachen. En maar boenen en maar lachen. Gewoon, we hebben een doopdienst. En het wordt hier ongelooflijk nat, maar ik zal boenen tot het weer droog is. Want wat is dit mooi, de gemeente van de Heer Jezus. En zo zijn er talloze steentjes, levende bouwstenen. En Jezus zegt, ik bouw mijn gemeente. Maar ik doe dat wel met mensen die trouw zijn en volharden. En zich toewijden. En dat vind ik kostbaar. Ontzettend kostbaar. En dan weet ik ook dat het gebouwd is op vreugde, volharding, maar ook op tranen. Er zijn ook periodes geweest, oh dan was het pittig. En dan was het moeilijk. En velen van ons kennen ook die momenten. En weet je, toen ik dit gedeelte zo op me af liet komen en tot me door liet dringen, toen dacht ik van ja, dat is ook niet verwonderlijk. Soms dan zijn er moeilijke dingen vanwege botsing van karakters. Soms door miscommunicatie. Maar, Jezus zegt hier ook, in vers 18, jij bent Petrus de rots, op jou zal ik de gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. De Heer Jezus zegt dat niet voor niets. De machten en de krachten van de duisternis, die hebben het gemunt op het stuk maken van de gemeente. En de kerk van Jezus is daarom altijd een strijdende kerk. De kerk van Jezus kan geen slapende kerk zijn, want dan komt het niet goed. Nee, de kerk van Jezus behoort een strijdende kerk te zijn. En sommige moeilijke fases hebben absoluut te maken met de strijd. Dat Satan wil dat dingen stuk gaan. Oh, en daar zie ik ook zo de trouw van de Heere God in. Dat hij ons bewaard heeft in eenheid. Dat hij beschermd heeft. Dat hij geleid heeft. En ook als we kijken naar individuele levens. Wat is Satan er toch op uit om dingen stuk te maken? Maar dan is daar Jezus met zijn kracht. Hij is sterker. Al die wonderen van genezing. En van bevrijding. En van vergeving. En van verzoening. Heb ik ook zelf meegemaakt. Als je dan als een van de oudsten iemand mag salven. Dat je dan een mailtje krijgt. En zegt van ja, ik ben genezen. Gewoon Jezus die sterker is en zegt, gemeente van mij, let wel, de poorten van het dodenrijk. Oh, ze zullen de kerk niet overweldigen, door de eeuwen heen niet, door de generaties heen niet. En ook in de afgelopen 25 jaar niet, want ik ben trouw en ik ben sterker. En ik wil afsluiten met een fascinerende gedachte. Ook een hele diepe lading in dit gedeelte. Want als daar dan ook die macht van de duisternis is, die de kerk van Jezus ja, teniet wil doen. Dan zegt Jezus, ja maar ik wil mijn kerk bouwen op de rotsen van Caesarea Philippi. Daar op die plek van afgoderij van duisternis, daar behoort de kerk gebouwd te worden. Als licht in de nacht. Oh, ik ben ervoor dat jullie gaan stralen en gaan schitteren. Ik bouw mijn gemeente als een stad op een berg. Als licht in de wereld. En daarin geeft hij ons iets in handen. Volgens mij hebben we nog minimaal 25 jaar nodig om de grootheid daarvan. En hoe we dat moeten hanteren te kunnen ontdekken. Jezus zegt tegen de kerk bij monden van Petrus. Ik geef je de sleutels van het koninkrijk van de hemel. Oh, ik bekleed de kerk met gezag en met autoriteit. Oh, en Petrus, hij heeft de sleutels gebruikt. Hij gebruikte de sleutel op Pinksteren. En de deur van het goede nieuws ging open naar de Joden. Hij gebruikte de sleutel in Samaria en de Heilige Geest werd uitgestort op de Samaritanen. Hij gebruikte de sleutel bij Cornelius en de deur die ging open naar de heidenen. En als ik dan nadenk over onze plek in deze stad, dan is het ook een plek vol duisternis. Dan is ook de macht van Satan hier bezig om dingen stuk te maken. Om zielen te roven. En dan zegt de Heer Jezus, ja maar ik plaats jullie samen met andere kerken in deze stad. En ik geef jullie de sleutels. Oh, hebben we gezien wat de Heer Jezus de afgelopen 25 jaar door de gemeente heen kan doen. Maar dan zie ik ook uit naar nog veel meer wat te komen gaat. Heer Jezus, geef ons de nederigheid om het van u te verwachten. Heer Jezus, geef ons ja, de leergierigheid. Geef ons de honger en de dorst om te begrijpen die sleutels van het koninkrijk. Hou onze plek in de stad. Dat we bekleed zijn met uw gezag. Om in de naam van Jezus te strijden. Voor elkaar, maar ook voor de stad en voor dit land. En daarom denk ik, als we omkijken naar 25 jaar VBG. Oh, het wonder van Gods trouw. Jezus bouwt zijn gemeente. Dan denk ik, oh, ook naar voren toe. Laat ons toch hartstochtelijk verlangen naar meer openbaring van de Vader over wie Jezus is. Laat ons toch hartstochtelijk bereid zijn om de schouders eronder te zetten. Gewoon om te zeggen, net als die discipelen in Handelingen. Heer, neem mijn leven. Bouw uw gemeente ook met mij. Door mijn tranen heen. Maar maak mij trouw en toegewijd. Onbaatzuchtig en dienstbaar. Vanuit ontvangen openbaring over wie u bent, Jezus. En als laatste, Heer, houd mij wakker. Laat ons een strijdende kerk zijn. En geef mij de moed om te ontdekken die sleutels. Voor de gemeente als geheel, maar ook voor ieder persoonlijk. Dat is mijn gebed voor de komende 25 jaar. Dat we nederig en afhankelijk en verwachtingsvol zullen zijn. Om op die manier achter Jezus aan te gaan. En ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Om dan samen af te sluiten met gebed. En dat lied nog een keer te zingen. O, het wonder van uw trouw. En daarbij wil ik ook zeggen dat als jij verlangt om je dank ook gewoon heel concreet bij de Heer Jezus te brengen. Ook nu is er weer gelegenheid om voor je te laten bidden. Of met iemand te bidden bij het kruis. We willen dat zoveel mogelijk iedere zondag doen. Dat we gewoon de gang naar het kruis steeds meer als vanzelf gaan maken. En ook de eerste dienst heb ik gemerkt dat mensen zeiden, ja, ik kan hier zingen en aanbidden, dat ga ik ook doen. Maar ik wil ook die gang maken naar dat kruis. Want Jezus, ik wil hem danken. Ik wil hem danken. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, oh, ik verlang zo. Ik verlang zo voor de komende 25 jaar naar meer openbaring. Naar meer kracht, ook voor mij persoonlijk, om de gemeente te bouwen. Ik verlang zo naar een geestelijke doorbraak. Oh, dat mag vandaag ook gewoon die zondag zijn. Dat je de gang maakt naar Jezus toe. En dat je het verlangen wat je hebt, ja, dat je het gewoon bij hem brengt. Het zou kunnen zijn dat je zegt, ja, de afgelopen 25 jaar, ik loop nog rond met een scheur. Want er zijn dingen gebeurd. En het is nog niet afgehecht. Oh, dan nodig ik je van harte uit met alle vrijmoedigheid die in me is. Laat vandaag dan de dag zijn. Dat je ermee komt. En dat je ook verder kunt, samen met de gemeente, de komende 25 jaar in. Dus dat we dit moment nemen om God te aanbidden. Maar ook de gang te maken als je dat wilt, als je het nodig hebt. Met je dankgebed of je voorbeden bij het kruis. Zullen we samen afsluiten met gebed. Ja, Vader God in de hemel. We komen hier zo bij u. Om te vieren het wonder van uw trouw. Heer Jezus, u bouwt uw gemeente. En wij staan erbij te kijken. Het is gebouwd op een geheim. Op een mysterie. Want het begint bij u, Vader, bij uw openbaring, daar waar uw hart aanraakt. Daar waar u de ogen van het hart opent voor uw zoon, voor Jezus, voor wie die werkelijk is. Ja, maar daar, op die belijdenis van Jezus, daarvan groeit de kerk. En daarom, Heere Jezus, laat ons vol zijn van u. Laat ons vol zijn van aanbidding. Laat ons vol zijn van belijdenis. Want op uw naam, die kostbare naam op onze lippen door uw geest, bouwt u uw gemeente. En dan danken we u ook voor het wonder. Dat ontroerende wonder, dat u het niet buiten ons omdoet, maar met ons. Zoals u de discipelen gebruikt in handelingen. Heer, en dan hebben we, ja, daar staan we hier en hebben we zoveel van ons gezegd ook door de jaren heen. Heer God, gebruik mij maar. Oh, en met wandelen en struikelen, met zingen en met zuchten. Maar u heeft het gedaan. Een wonder van uw trouw. En vader, dan beseffen wij ook. Heer Jezus, dan weten wij ook, u bouwt uw gemeente voor de poorten van het dodenrijk. U plaatst uw kerk als een ster aan een donkere hemel. Als een stad op een berg. Als een licht in de wereld. En dan is ons gebed, leer ons toch die sleutels hanteren. Naast alle dank die we hebben voor wat we mochten zien, Heer, verlangen we nog naar zoveel meer van u. Van uw kracht in de gemeente, uw liefde in de gemeente. Heer, wilt u dat uitwerken? We verlangen naar uw glorie te zien. Uw kracht openbaar. Uw liefde die u over ons uitgiet, Heer. Maak ons wakker voor uw aanwezigheid. En ze komen met onze dank. Maar Heer, we komen ook met ons gebed. Voor u, als gemeente. En zo danken we u en zo eren we u. Vader, ik wil u ook danken. Gewoon voor de mensen, voor en ieder die hier zit. Heer, u kent hen. U ziet ieders hart. Zegen hem. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vragen of de bidders naar het kruis kunnen gaan. En voel je ook vrij die gang te maken.
Betrouwbaar en trouw, u bouwt dit huis, het is uw werk. gebed zingen. Onze Vader in de hemel. Onze Vader in de hemel. Heilig is uw naam. Bouw uw koninkrijk. Laat uw wil worden.